Goedemorgen iedereen. Ik zou vanmorgen met jullie willen nadenken over het onderwerp onze heiliging. Stel u voor, je komt iemand tegen, je getuigt daartegen van het evangelie, wat God in uw leven gedaan heeft, en dan die persoon begint in de Bijbel te lezen, en enkele maanden later ziet je die terug, en die zegt tegen jullie, ik heb daar iets gelezen over heiliging. Wat betekent dat eigenlijk? Wat komt er dan spontaan het eerste bij jullie op, als je daaraan denkt? Ja. Ja, apart gezet, ja. Apart gezet, dat is eigenlijk, alleen geheiligd, maar heiliging. Ja, dat is het eigenlijk. Wat belangrijk is om te beseffen dat het een daad van God is die ons meer en meer wilt veranderen naar het beeld van Jezus. Dus we gaan nooit onszelf kunnen heiligen. Het is God die ons heiligt. Zoals het gewone leven begint bij de geboorte. We worden geboren, dan gaat het kind zich verder ontwikkelen. Wel, in het geestelijk leven is het eigenlijk zo, ook zo. Als we Jezus aannemen als onze verlosser, dan worden we opnieuw geboren. Dan legt hij zijn leven in ons met zijn karaktereigenschappen, zijn kenmerken. En het is de bedoeling dat dat leven in ons zich gaat ontwikkelen. En dat is eigenlijk onze heiliging. Dus het woord heilig betekent in eerste instantie niet morele perfectie, maar afgezonderd voor God. Dat kunnen we al zien. In het Oude Testament waren er bepaalde voorwerpen of mensen die afgezonderd werden voor God en die werden dan heilig genoemd. Dus dat kunnen we lezen bijvoorbeeld in Hebreeën hoofdstuk 10, vers 10. Daar staat: op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Dus als we Jezus aannemen als onze verlosser, dan is dat onze eeuwige positie voor God. Maar dat is een begin. Dan moet er natuurlijk nog van alles veranderen in ons leven. Daarom, Paulus kon ook bijvoorbeeld schrijven aan de christenen in Efeze, in Korintje of Filippenzen. Hij schreef aan de heiligen. Dat waren helemaal geen perfecte mensen, of dat waren gewone christenen zoals wij. Maar omdat ze God toebehoorden, werden ze als heilig beschouwd. Dus we zouden dat zo kunnen zeggen bijvoorbeeld, vergelijken met de aankoop van een huis. Als je een huis aankoopt, wanneer is het huis van u? Als de verkoopsovereenkomst getekend is. Maar omdat het echt uw huis zou kunnen zijn, ja, dan moet er van alles veranderd worden. Als ik kijk bij onszelf, mijn vrouw die houdt graag van decoreren en zo, dus thuis wordt er continu van alles veranderd. Of als ik zie, onze Gunther en Monika die zijn vorig jaar getrouwd. Ze huren nu een huisje, maar als je in een tuin vergelijkt met vorig jaar, ja, dat herkent je, dat is gans veranderd. Dus, en zo wil God ons ook veranderen, alleen naar zijn beeld. Hij wil eigenlijk vooral ons ontledigen van onszelf en hem vullen met hemzelf. En als dat gebeurt, dan kunnen we een bijzonder en geheiligd voorwerp zijn dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen. Dat staat in 2 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 21. Ik kan jullie misschien vertellen hoe ik tot dit onderwerp gekomen ben, want ik moet zeggen, vanaf nieuwjaar tot nu heb ik een heel moeilijke periode achter de rug. Allee, het is eigenlijk het moeilijkste jaar uit mijn christelijk leven, moet ik zeggen. Ik ben ongeveer 20 jaar christen nu en ik heb ook enorm veel geestelijke strijd gehad de afgelopen tijd. En dat waren echt momenten dat ik dacht, als het zo zit, God, dan moet het voor mij allemaal niet meer. Maar God is genadig en trouw en hij trekt ons altijd weer naar hem toe. En ja, dan waren er ook van die momenten dat ik me echt ongelukkig voelde. En dan begon ik te fantaseren over vroeger, ja, voordat ik tot geloof gekomen was, dat ik dacht, als ik dat zou doen of dat, ja. Maar diep van binnen wist ik wel dat dat niet de juiste weg was en dat ik uiteindelijk helemaal niet gelukkig zou worden en dat dat tot mijn ondergang zou leiden. En dan een tijdje terug vroeg ik aan God, ja, maar wat moet ik doen om terug alleen meer gelukkig te zijn? En soms antwoordt God vlug opgebeden en deze keer was het al de dag daarna dat hij antwoordde, want het was door een stukje dat ik las in een boek over de bergrede. Ik zou het graag met jullie delen. Daar stond, zalig of gelukkig zijn die hongeren naar gerechtigheid. We moeten niet hongeren en dorsten naar geluk. Maar dat is juist wat de meeste mensen wel doen. We zien geluk als het enige waar we naar verlangen. En daarom lopen we het altijd mis. Het wijkt van ons. Volgens de schrift is geluk nooit iets dat direct gezocht moet worden. Het is iets dat voortkomt uit het zoeken naar iets anders. Dit geldt voor de mensen buiten de kerk, maar ook voor velen binnen de kerk. De wereld is op zoek naar geluk. Dit is de betekenis van de zucht naar genot. Ze proberen het geluk te vinden. Ze hebben zich dat tot doel gesteld. Het is hun enige oogmerk. Maar ze vinden het niet. Want als u geluk voor gerechtigheid plaatst, bent u tot ellende gedoemd. Dat is de belangrijkste boodschap van de Bijbel. Van de eerste tot de laatste bladzijde. Als u geluk op de plaats van gerechtigheid zet, zult u nooit het geluk verkrijgen. Gerechtigheid betekent niet alleen rechtvaardiging, maar ook heiligmaking. De mens die hongert en dorst naar de gerechtigheid is iemand die af wil van het verlangen naar de zonde. Niet alleen de buitenkant, maar ook van binnen. Het verlangen vrij te zijn van het eigen ik. Een verlangen om meer als Jezus te zijn. Hongerig en dorstig zijn betekent wanhopig zijn. Beseffen dat ik dringend behoefte heb aan hulp, zoals de verloren zoon. Toen hij verging van de honger, keerde hij terug naar zijn vader. Hier openbaart zich het evangelie van de genade. De gerechtigheid is volledig een gave van God. U zult nooit uzelf met gerechtigheid kunnen vullen. Om die te verkrijgen moeten we onze volkomen armoede en ellende beseffen. Dan wil God ons verzadigen. We worden door Christus en zijn gerechtigheid onmiddellijk gerechtvaardigd. De blokkade van zonde en schuld wordt weggenomen. We worden vergeven. Maar het is ook een proces dat voortduurt. De Heilige Geest begint in ons te werken en we moeten hongeren en dorsten naar deze verlossing uit de macht en het bederf der zonde. Ja, we zien hier dus dat het is, alleen als je zonde beleidt, wordt je onmiddellijk vergeven, maar het is ook een proces dat voortduurt elke dag, zolang we hier op aarde zijn. Dus en heiliging is ook God zijn wil voor ons leven. We zullen enkele teksten kijken waar dat al in staat. In 1 Petrus 1, vers 15 bijvoorbeeld. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Dan in Thessalonicenzen. Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt. En in Hebreeën. Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. En dan zien we ook dat het een voortdurend proces is in Openbaring, waar staat, wie onheil aanricht, zal nog meer onheil aanrichten. En wie onrein is, zal nog onreiner worden. Wie goed doet, zal nog meer goed doen. En wie heilig is, zal nog heiliger worden. Ik kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. En nu zullen we eens kijken naar praktische problemen die we kunnen hebben bij onze heiliging. Want heiliging is iets dat veel geestelijke strijd kan teweegbrengen. Want wat doet de wedergeboorte met ons eigenlijk? We worden opnieuw geboren, we krijgen een nieuw hartsverlangen, nieuwe verlangens in ons hart, maar tegelijkertijd blijven er veel dingen van het oude leven in ons hangen. Dus er is geen veroordeling meer voor hen die in Jezus zijn. We worden verlost van de schuld van de zonde, maar nog niet van de last van de zonde. Want als we Gods woord lezen, dan merken we dat er veel strijd is. Dus er komt echt veel geestelijke strijd en moeite mee gepaard. Want als we zien, wat moesten we doen om opnieuw geboren te worden? Ja, geloven in zijn woord. En wat moeten we doen voor onze heiliging? Ook geloven in zijn woord. Maar hier is dat dikwijls het probleem begint en dat het fout loopt. Dat we zelf dingen gaan proberen te doen die God alleen kan doen. En dan kunnen we erg opstandig en teleurgesteld worden. Bijvoorbeeld als we problemen hebben met onvriendelijk zijn. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ja, ik ga de volgende maand een keer extra mijn best doen om vriendelijk te zijn. Ja, dat kan een tijdje werken, tot als het terug een keer barst, boem, en dan is het gedaan. Of je hebt problemen met onreinheid. Je kunt wel bepaalde films vermijden, bijvoorbeeld, maar daarom is je hart nog niet reiner. Dus, want de wortel, wie dat we van nature zijn, zal altijd slecht zijn. In ons vlees woont niets goed, zegt Jezus. Het is daarom dat hij diep van binnen bij ons moet ingrijpen. En dat kunnen we alleen door ons geloof, want in 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 4 staat, want iedereen die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Als men worstelt met een bepaalde zonde, dan is dat eigenlijk een goed teken. Dan betekent dat dat we levend zijn voor God. Maar dat zou ons meer naar God toe moeten drijven. Naar een plaats waar dat we zelf ophouden om dingen te doen en het aan God overlaten. Naar Golgotha. Want Jezus zegt, ik ben uw heiliging. Maar dat is een strijd die we nooit uit ons eigen zelf kunnen doen. Daarvoor hebben we God nodig. Allee, er moet verbinding zijn met het leven van God. Want Jezus zegt, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Zonder mij kunt je niets doen. Als ik dat vroeger las, dan dacht ik, ja, dat is wel waar. Maar die moeilijke periode die ik nu achter de rug heb, van nieuwjaar tot nu is dat nog veel meer en meer doorgedrongen dat je zonder hem kunt je echt niks doen. Niets. Het moet van hem komen. En dan, als we bij hem gaan, dan gaat het niet alleen maar over moeten, maar over ontmoeten. En die ontmoeting begint in onze eigen ontmoeting met God. Lees je Bijbel, bid elke dag. Allee, dat klinkt zo simpel, maar voor dat in de realiteit waar te maken. Allee, ik vind dat niet gemakkelijk. Als je gaat werken, alle twee, en ja, je komt moe thuis, en dan zou zeggen, ja, ik pak mijn Bijbel nog. Maar zonder dat gaat het echt niet lukken. Want in Johannes staat ook, heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus, en heiliging, dat gaat ook gepaard met een toenemend besef van kleinheid en afhankelijkheid, omdat we meer en meer beginnen beseffen, alles moet van hem komen. Als men echt begint te beseffen, allee, wat zit er in ons hart? Het is zo hopeloos, ik ben zo hulpeloos, wat kan ik doen? Help mij, Jezus. En de Heilige Geest toont ons onze zonde en brengt die naar het kruis, maar hij toont ons ook de opgestane Jezus, waarbij we tegen hem kunnen zeggen, ik ben hard, maar gij zijt mijn zachtheid. Ik ben onrein, maar gij zijt mijn reinheid. Ik ben onvriendelijk, maar gij zijt mijn vriendelijkheid. En dat is onmogelijk als we naar onze teleurstellingen kijken. Daarom moeten we meer en meer naar Jezus kijken om te zien wat hij gedaan heeft en nog altijd voor ons wil doen. En dat staat goed omschreven in 2 Korintiërs, hoofdstuk 3, vers 18. Daar staat, wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Als we de verkeerde dingen bij Jezus brengen en Jezus aandoen die in alles beproefd is, maar altijd de overwinning behaald heeft, dan gaat hij ons beetje bij beetje veranderen. En het is een groeiproces dat niet gemakkelijk is, omdat het steeds de mislukking van ons eigen ik erkennen is en er afstand van doen. Maar soms zijn we niet genoeg overtuigd van onze zonde en gebroken om de heiliging te kennen. Maar een gebroken hart dat een afkeer heeft van zijn zonde, iemand die breekt voor God, dan is de heiliging daar onmiddellijk. Want dan verwacht je het niet meer van jezelf, maar van God. Maar soms hebben we nog hoop in onze eigen inspanningen, ja, en dan verwijdert de heiliging zich van ons. En dan zeggen we soms in onze opstandigheid, uw woord is niet waar, dat klopt niet, het gaat niet. Ja, zijn woord is wel de waarheid, maar zijn wij die dikwijls veel omwegen zoeken. Want als het hier van binnen stinkt naar allerlei zonden, en om daar dan van afstand van te doen en bij God te brengen, en dat is niet gemakkelijk altijd. Maar God is sterker dan wat in ons leeft. En als we tegen hem zeggen, ik ontvang uw leven, ik ontvang wat ik niet ben, dan zal hij ons zeker helpen. Daarom is het ook belangrijk om de dingen in het licht te brengen. Allee, uw zonde te belijden. En elke onvolmaaktheid en mislukking is eigenlijk een gelegenheid om ons nog meer in de armen van Jezus te werpen, die gezegd heeft, ik ben uw heiliging. Want de geestelijke wereld is een wereld die ons eigenlijk van nature vreemd is. Het is zoals een duiker bijvoorbeeld die onder water gaat. Dat is ook een ganz nieuwe omgeving voor hem. Die heeft ook zuurstofflessen nodig om te overleven. Wel, we zouden kunnen zeggen, in de geestelijke wereld is Jezus onze zuurstoffles. Zonder hem kunnen we niet overleven. Hij is de bron van levend water die alle branden in ons hart naar andere dingen kan uitdoven. En er is er een die altijd vurige pijlen op ons afschiet, dat is de boze. Daarom hebben we de bron van levend water echt nodig. Maar zijn we klein en nederig genoeg om te erkennen dat we zonder hem niets kunnen doen? Het is onze mislukking, maar zijn overwinning. We zijn altijd meer en meer gebroken, maar ook altijd meer en meer dankbaar voor wat Jezus gedaan heeft en van wat Jezus in ons wil doen. Dat is eigenlijk onze heiliging, dat God ons op die weg mag leiden. Amen.